Ik wil met u, misschien de eerste sheet kan je even opzetten. Ik wil met u nadenken over een gevend leven. En een leven wat geeft in die zin dat geven een daad is van aanbidding. Ik moest zo denken aan het gedeelte wat in Johannes 12 staat, waarin een vrouw een pond nardesolie neemt, Maria, de zus van Lazarus, en die albasten kruik eigenlijk breekt. En er staat dat, dat die olie zo ontzettend kostbaar is, dat het wel lijkt alsof ze alles wat ze had aan geld geïnvesteerd heeft in die olie en dat ze daarmee Jezus zalft. En dat is zo'n bijzondere daad, vind ik, van aanbidding, van geven en aanbidding. En daar wil ik met u over nadenken. En voordat ik zeg maar met u het gedeelte lees waar we over zullen nadenken, zal Sietse een getuigenis geven. Het is zo dat sinds enkele weken doen we het eigenlijk als volgt, dat ik de thema's al eerder aan de zangleiders doorgeef. Zeg maar meestal zo'n 4-5 weken al van tevoren. Dat iedereen weet waar ik de komende weken over ga spreken, zodat het één geheel is. En het bijzondere was eigenlijk dat toen ik de thema doorgaf van geven, zeg maar in het kader van opwekking, toen reageerde Sietse erop dat hij daarover ook veel had nagedacht. En hij gaf me wat dingen door en toen kwamen we zo in gesprek. En toen zei ik, Sietse, het is ontzettend fijn als je dat gewoon in de gemeentes deelt, waar je hebt over nagedacht. En als inleiding van de preek, Sietse, kom aan de voren, wil ik hem echt gelegenheid geven om daarover iets te delen.
Goedemorgen allemaal. In de vakantie ben ik een beetje aangeraakt, denk ik, op dit thema. En dat begon ermee dat ik op vakantie in de Bijbel aan het lezen was, daar ook meer rust voor had dan normaal. En op een gegeven moment kwam ik in het boek Exodus terecht, bij een gedeelte dat me echt heeft aangesproken. En ik wilde dat even samen met jullie lezen. Het wordt ook geprojecteerd. Het gaat om Exodus 36 vanaf vers 3 tot en met vers 5. En daar staat het volgende. De werklieden namen van Mozes alle geschenken in ontvangst die de Israëlieten voor de bouw van het heiligdom gebracht hadden. Ze waren bezig met de bouw van de tabernakel, je kunt zeggen de mobiele tempel van in de woestijn. Er was een oproep uitgegaan, jongens, we hebben daar gewoon materialen voor nodig. We hebben daar jullie gaven voor nodig en dat is vrijwillig. Dus iedereen geeft wat hij wil. En dat deed ze dus ook. Men bleef vrijwillig gaven brengen, iedere morgen weer, totdat de vakleden die aan het heiligdom werkten hun werk onderbraken. En zij Mozes lieten weten dat de mensen veel meer bijeenbrachten dan nodig was voor het werk waartoe de Heer opdracht had gegeven. En daar werd ik stil van. En daar werd ik ook heel erg enthousiast van. Wat me heel erg aansprak hier was dat er zoveel gegeven werd, vrijwillig, dat de mensen die heel belangrijk werk aan het doen waren, daarmee moesten stoppen en naar Mozes toe moesten gaan. Ja, we zijn zo erg bezig met het in ontvangst nemen van alle gaven dat we eigenlijk aan dat werk waar we voor bedoeld zijn, op dit moment niet eens toekomen. En dat heeft me echt geïnspireerd om die offergezindheid van het volk, hun bereidheid om te geven voor het werk van de Heer, dat heeft me echt geïnspireerd. En toen ben ik nagedacht, maar wacht even, hoe kan dat nou? Want het volk Israël was in Egypte altijd in slavernij geweest, zwaar onder druk gezet door de Egyptenaren, slavenarbeid, 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Zij hadden helemaal niks. Hoe kan het dat zij zoveel bijeenbrachten, dat er veel meer was dan nodig, terwijl ze uit zichzelf en vanuit hun voorouders helemaal niks hadden? En dat ben ik op gaan zoeken. En daarvoor moet je eigenlijk helemaal terug naar het begin van Exodus. Dus je moet 33 hoofdstukken terugbladeren en dan vind je de sleutel. En dat staat in hoofdstuk 3. En dat is het moment eigenlijk dat de Heere God Mozes roept om zijn plan te gaan volbrengen. Om het volk te roepen en bij de farao te gaan pleiten voor het volk. Op dat moment al heeft God daarover nagedacht. Dat is een wat langer stuk. En dit zijn de woorden van de Heer aan Mozes. En daar staat, zegt de koning van Egypte, dat de Heer, de God van de Hebreeën, naar jullie toe is gekomen en vraag hem toestemming om 3 dagreizen ver de woestijn in te trekken om de Heer jullie God offers te brengen. Ik weet dat de koning jullie dat niet zal toestaan, tenzij hij daartoe met harde hand wordt gedwongen. En daarom zal ik, zegt de Heer, met krachtige hand ingrijpen en Egypte straffen. Ik zal er wonderbaarlijke daden verrichten en dan zal hij jullie laten gaan. En nu komt het, ik zal ervoor zorgen dat de Egyptenaren jullie goedgezind zijn. Mijn volk zal niet met lege handen vertrekken. Alle vrouwen moeten aan hun buurvrouwen en aan de vrouwen die bij hen in huis wonen, zilveren en gouden sieraden en ook kleren vragen. Die moeten jullie je zonen en dochters laten dragen en zo zullen jullie de Egyptenaren beroven. Nou, jullie kennen die geschiedenis, alle eigenlijk verschrikkelijke wonderen die daar zijn gebeurd. En het volk Egypte werd uiteindelijk vrijgelaten. En het doel dat God had, was dat ze hem in de woestijn zouden aanbidden. Dat ze een feest voor hem zouden vieren. En hij had al vanaf het begin bedacht en al vanaf het begin geregeld dat ze daar ook de middelen toe hadden. En dat heeft mij ook ontzettend gezegend, die gedachte. Omdat je ziet dat God het volk zegent. Hij geeft hun rijkdom en dan wacht hij af. Hij had ook kunnen zeggen, ja, je moet Egyptenaren beroven. We maken een grote schatkist. Die nemen we mee in de woestijn en daar bouwen we straks de tempel van. Maar dat was niet zo. Ze moesten het zelf dragen en zelf omdoen. En dat heb ik ook willen vertalen naar mijn eigen situatie. Ik heb een aantal dingen gezien die ik jullie graag wil delen. Het eerste is dat God geeft, God voorziet. In alle rijkdom die ik heb nu een baan. Ik ben ervan overtuigd dat God dat gegeven heeft. En ook als ik geen baan meer zou hebben, van een uitkering rond moet komen, of als ik tegen die tijd een keer mag genieten van mijn pensioen, is het mijn stellige overtuiging dat God daarin voorziet en God mij zegent met dat wat ik nodig heb. En ik wil heel graag, net zoals de Israëlieten deden, hem met mijn rijkdom eren, aan hem geven. En dat is echt een aanbidding. Dat is echt mijn stukje dankbaarheid voor wat hij gegeven heeft. Net zoals de Israëlieten in de woestijn het niet voor zichzelf hielden, maar het echt aan de Heer teruggaven, wil ik dat ook doen. En dan gaat het niet eens zozeer in eerste instantie om dat ik opeens veel meer ga geven. Maar het gaat me om de manier waarop, als de collectezak voorbij komt of als ik via de bank wat overmaak, dan wil ik me ervan bewust zijn dat ik dat doe om hem te eren en om hem te aanbidden. En dat dingen zoals bijvoorbeeld van, ja, we hebben geld nodig om de koffie van te betalen, dat is allemaal ondergeschikt, dat is ook wel waar. Maar daar gaat het mij helemaal niet om. En ik wil God ook zo eren dat het hem ook eer brengt. Dus ik wil hem geen fooi geven of de restjes, maar ik wil hem iets geven wat hem, eigenlijk wat hem toekomt. En ik ben daar heel enthousiast over geworden. Ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen. Maar ik wilde jullie dit heel graag delen. Dat ik heb mogen inzien dat God ons alles geeft. Dat we vanuit die rijkdom hem echt mogen aanbidden. En dat hij afwacht. Dat hij ons niet dwingt, maar dat hij ons de ruimte geeft om dat te doen. En daar wil ik hem heel erg voor bedanken. Dank je wel.
Ik wil met die nadenken over bezit en geld. Klinkt een beetje hol. Want voordat je tot een daad van aanbidding komt met geven, is het heel erg belangrijk dat je een goed zicht hebt op bezit en geld. Over rijkdom, over de dingen die God ons gegeven heeft. En daarmee wil ik met u samen lezen Matteüs 6. Matteüs 6, vers 19 tot en met 21. En weet u, het is heel erg belangrijk om te zien waar dit eigenlijk staat. Matteüs 6, dat is een gedeelte uit de bergprediking. Dat is de eerste openbare lange preek die Jezus eigenlijk houdt. En dan gaat het in die bergprediking gaat het over de christen en zijn leefwijze. Het karakter van de christen. De nieuwe schepping in de christen. En ik vind het zo bijzonder als je Matteüs 6 leest, dat Jezus begint met geven, daarna heeft hij het over bidden en daarna over vasten. En dan komt hij weer terug over geven. Hoe we met bezittingen om moeten gaan. Het is zo bijzonder dat hij dus begint met hoe onze houding moet zijn bij het geven. En Matteüs 6, vers 19 tot en met 21, is het tweede gedeelte als Jezus het heeft over geld en bezittingen. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven. En waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft. En waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En daar wil ik met u over nadenken. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Laten we nog even samen bidden. Vader, ik wil u zo ontzettend danken dat u over elk woord, elk onderwerp, dat u zo'n licht heeft laten schijnen. Zo ook over geld, de middelen die we ter beschikking hebben, over bezittingen. En ik wil u zo danken dat we daar vanmorgen zo samen over mogen nadenken. Wil u iedereen echt ook in bijzondere wijze zegenen. Met vrede en uw rust. Dat we iets mogen verstaan van wat het betekent dingen van u te ontvangen. In Jezus' naam. Amen. We zijn al een hele week, weken of zelfs maanden zijn we bezig over opwekking. Opwekking, dat betekent eigenlijk dat de christen die opgewekt wordt in die zin dat hij in vuur en vlam staat voor Jezus Christus. En ik heb zoveel passie om daarover te spreken en over de kenmerken van een opwekking te spreken. En ik zal je uitleggen waarom dat ik dat zo ontzettend belangrijk vind. Een van de kenmerken is, zoals ik al zei, als je nu kijkt in Esra of in Nehemia of ook kijkt in Handelingen, dan zie je dat als er een opwekking gebeurt, als de Heilige Geest mensen aanraakt en ze in vuur en vlam kan staan voor Jezus Christus en opstaan en zich verootmoedigen voor God, dat ze tot zondebesef komen, dat ze aan Gods huis gaan werken, dan is ook een van die kenmerken is dat er plots klaps, zoals je ook wat ziet zo gedeeld heeft, mensen gaan geven, van harte gaan geven. Er is zelfs, als je in Handelingen gewoon kijkt, zie je dat mensen die daar tot geloof komen en die eerste gemeenschap vormen, dat ze dus zoveel geven in die gemeenschap dat er geen enkele behoeftige was onder hen. Dat is zo indrukwekkend dat mensen iets gaan delen en elkaar gaan dienen met de middelen die ze zelf hebben geschonken. Maar waarom wil ik nu echt heel erg graag met u zo over opwekking spreken? Omdat ik zie eigenlijk dat als de Heilige Geest ons echt opwekt, dan betekent dat dat hetgene wat we leren en hetgene wat we leven, dat dat in overeenstemming komt. Er is op het moment is er een proces gaande. Misschien heeft u het ook in een of andere krant gelezen, een uitdaging bijvoorbeeld gelezen, dat er bij de ABC-gemeentes, waar wij ook zijn aangesloten, en de Baptisten-Unie-gemeentes, dat die zijn aan het nadenken om samen te gaan. En dan wordt er, omdat ik in het bestuur zit van de ABC-gemeentes, kijk ik van het proces natuurlijk heel erg veel mee. En dan wordt er eigenlijk beschreven van wat is nu onze identiteit? Wat is de identiteit? Wat is onze leer? Elke gemeenschap doet dat. De Baptiste Unie beschrijft wat ze geloven en waarop ze dat steunen. En ook de ABC-gemeentes die laten zien van wat is onze leer. En nu kreeg ik vorige week kreeg ik een gedeelte van, dat zijn dan heel wat notules die dus in feite gemaakt zijn. En op een gegeven moment kreeg ik dus een notule waarin dus de identiteit van de ABC-gemeente stond beschreven. En toen stond er, zeg maar als volgt, stond er beschreven dat, dat we geloven dat Gods woord betrouwbaar is en dat de Bijbel aanvaard wordt als het geïnspireerde woord van God. Maar in de praktijk van alle dag, als het gaat over ethische kwesties, dan kan het zijn dat de jongere generatie christenen, maar dat stond zo in dat artikel, maar ik denk niet dat het op jongere, een jongere generatie betreft, dat, dat mensen zeg maar, die primair dat gezag van de Bijbel erkennen, dat als het hoogste gezag, met ethische kwesties, zoals bijvoorbeeld samenwonen, seksualiteit voor het huwelijk, of dat er zeg maar, ja, dat er zeg maar op die ethische kwesties, dat de leer en het leven totaal anders zijn. Dat gaat zo ver, stond in het document, dat sommige gemeenten zeg maar oogluikend toelaten dat mensen samenwonen. Zodat de leer en het leven gewoon niet meer in overeenstemming is. En blijkbaar kunnen christenen, kunnen wij als christenen daar überhaupt niet wakker van liggen. Dat het leven en de leer zo groot verschil maakt. Nu zeg ik niet dat als iemand hier in de gemeente komt en samenwoont, dat we er meteen op moeten springen en moeten vertellen hoe het dan wel moet, want daar komt een heel verhaal, zit daar vaak achter. Dus je moet er op een hele zorgvuldige en pastorale manier mee omgaan. Maar dat wil niet zeggen dat je dus bewaakt wat de waarde is. En dat zie je eigenlijk, zie ik, hoe meer ik zeg maar door het land reis, zie je eigenlijk vaker dat leer en leven niet met elkaar in overeenstemming zijn. En we liggen er niet wakker van. En dat kan ook met de omgang met geld zijn. Dat kan, daarom wil ik daar vanmorgen over nadenken, van ook daar kan het zijn dat je wat je geleerd hebt en wat je weet, en wat je als je met je buurman spreekt, of met een broeder spreekt, of een zuster spreekt, en je zegt, wat zegt de Bijbel over geven, dan citeer je dat, je Matthäus 6, en van alles en nog wat. Maar als het nu echt gaat om leven, dat dat gewoon twee verschillende dingen kunnen zijn. En om dat in overeenstemming te brengen, daarom spreek ik over opwekking. Een opwekking, als de Heilige Geest je echt aanraakt, dan is het zo dat er leer en leven, die gaan in elkaar overvloeien. Dat wordt één geheel. En als het gaat over geld, dan is het zo dat, ja, dat het heel erg belangrijk is dat wil je een gevend leven leiden, wat zeg maar vanuit de opwekking, vanuit die aanraking met de Heilige Geest, als dat in overeenstemming moet zijn wat de Bijbel van je, wat de Bijbel ons openbaart en hoe je leven is, dan zul je een goed zicht moeten hebben over hoe is geld bedoeld? Hoe is bezittingen bedoeld? Wat is het gevaar daarvan? En laat ik van tevoren al zeggen dat God in de Bijbel vind je nergens iets tegen rijkdom. Dat is geen zonde als mensen rijk zijn. Het is een enorme zegen. Wat de Bijbel eigenlijk afkeurt is als de mensen rijk willen zijn. Ja, dat is een groot verschil. Als je een hunkering hebt naar rijk willen zijn. Want het gevaar wat er eigenlijk in zit is in Matthäus 6 vers 24 dat Jezus zegt van, is uit diezelfde toespraak, niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefheffen, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Mammon staat hier eigenlijk voor de personificatie, niet alleen van geld alleen, maar van rijkdom en bezit in het algemeen. En nu denk je misschien, dat is een waarschuwing voor de rijke mensen. Dat ze mammon dienen. Maar weet je, het is zo dat diegenen die rijk zijn, die kunnen de mammon dienen omdat ze veel hebben en die niet willen verliezen. Maar diegenen die arm zijn, kunnen de mammon dienen omdat ze wat ze niet hebben, willen verkrijgen. Dat gevaar, dat is voor iedereen hetzelfde. Dus je kunt, als je veel hebt, mammon dienen omdat je datgene wat je hebt niet wil verliezen. En als je je vergelijkt met anderen en je vindt dat je iets mist, wat je wel weer graag zou willen hebben, dan kun je mammon dienen om dat te kunnen krijgen. En het is belangrijk om daar zicht op te hebben, omdat de Bijbel zegt, daar waar je hart is, waar je schat is, daar zal je hart ook zijn. En waar kun je nu aan toetsen waar je hart is? Ik zal zo dadelijk even uitleggen wat het hart in de Bijbel is. Maar waaraan kun je je toetsen? Je kunt je toetsen door op te schrijven, waar besteed ik mijn tijd aan en waar besteed ik mijn geld aan? Waar besteed je je tijd aan en waar besteed je je geld aan? Daar kun je nog heel veel verhaaltjes vertellen, maar dat ligt bloot waar je hart is. Waar je schat is. En het is heel belangrijk om erover na te denken, omdat het hart, als de Bijbel het zegt, als Jezus zegt, daar waar zeg maar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En als je dan een analyse maakt van wat is nu het hart in de Bijbel, wat bedoelt het Nieuwe en het Oude Testament met hart, dan gaat het niet over dit kloppend orgaan. Het hart in de Bijbel, dat is eigenlijk, als je kijkt naar de Bijbel dan, en een analyse maakt, dan zie je eigenlijk dat een onzichtbare centrale van het geestelijke leven is. Het hart is zeg maar een onzichtbare centrale van het geestelijk leven. Daar heb je vreugde, verdriet, daar is die liefde, de verlangens, onze gedachten, onze overleggingen, die vinden allemaal hun oorsprong in het hart. En het tweede, als je dus dit tekst, je moet thuis maar eens de teksten in de concordantie gaan opzoeken, via de concordantie opzoeken en deze lezen, dan krijg je inzicht wat de Bijbel eigenlijk met hart bedoelt en waarom dat Jezus ook zegt, van daar waar je schat is, daar zal ook je hart zijn en hoe indringend dat deze boodschap is. Want het tweede is namelijk het hart in het Nieuwe Testament, dat is dat onzichtbare orgaan waar de mens met God contact maakt. Al of niet. Dus een geestelijk mens heeft via zijn hart een relatie met God. En een ongeestelijk mens, iemand die dus God niet kent, die ontbreekt dat contact van zijn hart met God. Je ziet dan ook dat de hele evangelisatie, als Jezus evangeliseert, dan is die steeds op het hart van de mensen gericht. Als er in Handelingen 2 die boodschap klinkt van Petrus, wat staat er dan in Handelingen 2, vers 37? Dat ze diep in hun hart werden getroffen. Dat is niet hier. Dat is dat hart, dat onzichtbare hart. Dat onzichtbare centrale, waar het centrale punt van je leven. Ik zeg soms wel eens tegen mezelf, Miel, je hart zit niet hier, maar tussen je oren. Dat ik gewoon besef wat de Bijbel zegt met hart. Dat is hetgene waar ik contact heb met God. En nu begrijp je wel dat als Jezus zegt, daar waar die schat van jou is, daar zal je hart zijn, hoe belangrijk het is om de schatten in je leven, om die te gaan onderzoeken. In het hart, dat betekent eigenlijk dat als je je hart toetst, dan toets je ook de motieven van die onzichtbare centrale. En dan zie je eigenlijk dat bezittingen en rijkdom vaak een belangrijke plaats in ons leven innemen. En het kan zo zijn dat als Jezus over Matthäus 6 vers 21 schrijft, als hij daarover vertelt, als hij daarover preekt, dan geeft hij het ook over bezittingen en over geld. En dan zie je dat een van die kenmerken kenmerken is dat bij een opwekking is dat mensen een ander zicht krijgen op geld en bezittingen en dat ze vanuit dat ander zicht gaan geven. Waarom is het niet belangrijk om over bezittingen na te denken? En wat we daarmee doen? Het eerste wat ik wil noemen is dat als je het hebt over bezittingen, dat je dus veel wil vergaren. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat is de illusie. Moet je goed opletten wat ik nu zeg. Als je veel aan je bezit vasthangt en veel wil vergaren, dat is de illusie wat mensen hebben dat de aarde ons thuis is. Ik ken door mijn beroep heel veel rijke mensen. Jammer genoeg zijn het vaak ook ongelovige mensen, maar ik ken veel rijke mensen. En als ik met hen spreek, dan kun je een gemene deler eigenlijk daarvan zeggen. Dat is een ontkenning, dat is diep in hun ontkenning, dat ze het niet kunnen meenemen. Ze ontkennen dat ergens op het einde van de rit het over is. En ze leven in de illusie dat het eeuwige leven hier op aarde is, dat dat de eindbestemming is. Anders zou je niet zoveel verdedigen. En als je dus dan... ik heb wel eens iemand het volgende verhaal verteld. Dat om hem een beetje uit die illusie te halen. En misschien helpt het u zelf ook. Als het gaat over veel vergaren, veel bijeenbrengen. Er was eens een rijke man, die had heel veel bezittingen en die was op het einde van zijn leven aangekomen. En toen dacht hij, weet je wat, ik maak alles te gelden en ik koop er goud van. Dus hij verkocht alle landerijen, alle huizen, alles wat hij had, dat verkocht hij allemaal. En hij had dus heel wat goud, heel wat goudstaven. Had hij vergaard. Had hij een grote kist gedaan. En toen stierf hij en hij kon die kist kon hij meenemen. Nu stond hij dus aan de poort van de hemel. En Petrus, om het maar eens een beetje populair te zeggen, maakt die hemelpoorten open. En hij zegt, kijk eens wat ik allemaal mee heb genomen. Dus hij maakt die kist open. En dan staat al dat ligt al dat goud in. Al die goudstaven liggen daarin. En dan zegt hij tegen Petrus, kijk, hierin heb ik mijn hele leven geïnvesteerd. En gelukkig kon ik het meenemen. Zegt Petrus, heb jij je hele leven hierin geïnvesteerd? Ja, zegt hij. Ik heb mijn hele leven hierin geïnvesteerd, om al dat goud. En Petrus kijkt hem zo aan en zegt, kijk, ik maak de deur eens open. En zegt hij, kijk eens, de straten zijn hier van goud. Je hebt je hele leven geïnvesteerd in asfalt. En nu weten we dat we niks kunnen meenemen. We kunnen het niet meenemen. Maar wat wel bijzonder is in de Bijbel is dat je het wel vooruit kunt sturen. Je kunt het vooruit sturen. Dus de eerste is, als je over bezittingen nadenkt en je hangt eraan vast, dat is de illusie dat we eigenlijk denken dat het aardse leven, dat dit ons thuis is. Maar het tweede is, ik heb dat verhaal dan verteld dat die man dat zou mee kunnen nemen, maar iedereen weet dat je niks kunt meenemen. Iemand heeft al eens ooit verteld, gezegd van, Ik heb nog nooit een verhuiswagen achter een begrafenisstoet zien rijden. En dat is gewoon zo. Je kunt niks meenemen. Maar het bijzondere is, je kunt het wel vooruitsturen. En wat bedoel ik daarmee? In 1 Timotheus 6, vers 18, daar staat eigenlijk het volgende, dat Paulus die draagt Timotheus twee dingen op om aan rijke mensen te vertellen. En het tweede wat hij noemt, ik zal zo dadelijk het eerste noemen, en het tweede wat hij noemt is, en draag hen op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen, ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken. Vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven. Als het ware zegt Paulus hier, ook wat hij in Filippenzen 4, vers 16 zegt, vers 17 zegt, dat als je geeft, dat er een bank tegoed komt in de hemel. Zo schrijft hij dat in Filippenzen 4, vers 19. En dat is, deze tekst heeft dezelfde, dezelfde strekking. Je kunt het niet meenemen. Maar het bijzondere is dat als je het zo gebruikt zoals God het wil, en je hem daarmee aanbidt en hem verheerlijkt, kun je het wel vooruitsturen. Als het ware dat je een bankkonto krijgt op de hemelse gewesten. En dit is eigenlijk het tweede wat Paulus tegen Timotheus zegt. De tekst ervoor, die zal ik zo dadelijk uitleggen, maar dat wil ik even inleiden met iets over mezelf. Die tekst daarvoor geeft aan hoe je kunt komen tot zo'n levensstijl. En ik vertel u iets over vorig jaar wat er in mijn leven gebeurde. En daarna ga ik naar dat eerste gedeelte wat Paulus tegen Timotheus zegt. Ik ben in 1983, ben ik zeg maar in mijn eentje, om het zomaar eens te zeggen, met een keukenstoel en een keukentafel, ben ik naar Duitsland vertrokken. En ben daar begonnen met een bedrijf. 1983. En 25, het was toen de tijd een leeg stuk papier en het was een idee. En het bijzondere was gewoon, dat waardeer ik nog ontzettend, dat ik dat thuis met Rietje deelde en ze geloofde in mij. Dat heeft me zo ontzettend geholpen, om toen in die tijd moesten we een lening nemen om dat bedrijf zeg maar te starten. En in die 25 jaar, vanaf 1983, is dat bedrijf steeds opgebouwd en ik kon er ontzettend van genieten. Het groeide, het ging ontzettend goed. En na 25 jaar terugkijken, kon je eigenlijk zeggen van, dit bedrijf, na 25 jaar, had in de branche waar we in bezig waren een ontzettend goede naam. Het bedrijf heeft nu nog steeds een ontzettend goede naam. En we hadden in datgene waar we mee bezig waren een heel erg groot aandeel. Een groot marktaandeel. Toch hadden we de laatste jaren, had Rietje en ik, hadden de indruk dat God iets anders wilde, een andere wending wilde, een andere fase in ons leven eigenlijk wilde. En dat was een proces van jaren. En ik vond het een heel moeilijk proces om te komen tot iets. En vorig jaar had dat eigenlijk zijn climax. Ik was toen in grote nood en via een vriend van mij kreeg ik toen contact met een andere zakenman. En die nood, het is bijzonder dat ook sommige broeders hier in de gemeente en zusters hebben dat zo meegemaakt, van kortbij meegemaakt. Maar ik kreeg dus contact met een andere zakenman uit België. En die bezocht me, die kende ik niet, die man. Was een christenzakenman. En die zat bij mij in het tuinhuis en we waren zo een beetje aan het vertellen en elkaar aan het voorstellen. En op een gegeven moment, toen überhaupt nog zo in die voorstellingsfase, zei die Miel, ik heb ik wil je een verhaal vertellen. Ik denk, oké, vertel me een verhaal. Hij zei, ik wil je een verhaal vertellen over het volgende. In een bepaald land, hij noemde het land, zei hij, hebben ze een hele bijzondere manier, als er waternood is, als er grote droogte is, hebben ze een hele bijzondere manier gevonden om water te vinden. En ik wist eigenlijk helemaal niet in welke context dat hij me dat aan het vertellen was, want we kenden elkaar pas 10 minuten. Hij zei, die bijzondere manier is eigenlijk als volgt. Mensen die hebben, gaan in een boom, maken ze een gat. En in die boom leggen ze een noot. En dan wachten ze, verstoppen ze zich, en dan wachten ze totdat, zeg maar, een aap komt. En dan die aap, die grijpt in dat gat van die boom, pakt die noot, maar krijgt die hand niet terug. Maar die aap, die is te hebberig om dat los te laten. Nu zitten ze daar 2 dagen gewoon te wachten en die aap die zit in die boom. Op een gegeven moment, dan maken ze zoveel lawaai, jagen ze die aap zo de stuip op het lijf, dat hij zo angstig is en toch loslaat. Maar die heeft dan 2 dagen niet gedronken, 2, 3 dagen niet gedronken, niet gegeten. En wat ze dan doen is, ze volgen dat beest, want die leidt hen naar water. Nu heb ik dit in verschillende varianten gehoord. Dus ik weet niet of het een echt verhaal is, maar het kwam heel erg echt over. En alhoewel ik daar 10 minuten met die man aan het spreken was en ik hem niet kende, was het zo dat het bij mij insloeg als een bom. Het is geen verhaal uit de Bijbel, maar ik wist wel dat het van God gegeven was. Want waar ik mee zat was, dat ik moest loslaten. Ik moest loslaten. Dat bedrijf wat mij zo ontzettend dierbaar was, en elke ondernemer die hier zit, die weet wat dat eigenlijk betekent, mensen die zelfstandig werken, als je van nul iets opbouwt, en dan wordt het een beetje je kindje. En dat kan ook op andere gebieden gebeuren in je leven. Bij mij was het dat. En ik zat vast, zoals die boom in die aap. Nou, die aap in de boom. En ik moest loslaten, maar dat was zo verschrikkelijk moeilijk dat ik het überhaupt niet in de gaten had wat ik moest. En als je nu naar Timotheus kijkt en wat Paulus zeg maar, schrijft aan Timotheus, dan zegt hij in Timotheus dat tweede wat we dus hebben genoemd, dat is dit. Het eerste wat hij noemt is het volgende. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. Dat is het eerste. En 18 betekent dat het gevolg daarvan is dat er een totaal andere levensstijl is. Ik heb deze tekst eens geanalyseerd, 17 en 18, en dan laat het volgende maar eens zien. Het eerste waar het om gaat is, als het ook over bezittingen gaat, als het gaat over geld, het eerste is dat Timotheus zegt, we moeten niet hooghartig zijn en vertrouwen op onzekere rijkdom. Dat betekent loslaat. Loslaat. Ik wil nog even iets over rijken zeggen. Ik weet dat sommige mensen ook op het einde van de maand soms de touwtjes aan elkaar moeten knopen. En dat, ja, dat ook armoede in Nederland voorkomt. Toch is het zo door de bank genomen. Als je kijkt naar, je vergelijkt met de wereldbevolking, dan zie je dat in Nederland, zeg maar, wij behoren tot de 10% van de mensen. Ik heb het hoog genomen, want er staat eigenlijk, heb ik gevonden, 5%. Maar laten we het, omdat het uit internet komt, maar heb ik een andere marge genomen. Maar we zitten in de top 10%. Als je vergelijkt wat onze levensstandaard is hier in Nederland, nu kun je dat niet veralgemeniseren, maar we zitten in de in de bovenste 10% als het gaat over onze levensstandaard. Dus als Paulus hier zou zijn, dan zou hij ons met misschien een enkele uitzondering allemaal rijk noemen. Dus als je achterover leunt en je zegt het gaat over rijken, dan gaat het ook over jou. Want het ligt eraan hoe je je in feite vergelijkt. Want we hebben soms de neiging dat we zeggen, nou ik ben arm omdat hij meer heeft als ik. Maar als je een ander inzicht wil hebben over bezit en rijkdom, dan is het eerste is dat Paulus zegt tegen Timotheus, diegenen die rijk zijn, die mogen niet hooghartig zijn en bouwen op onzeker rijkdom. Hoe snel gebeurt je dat niet in het leven? Dat je je vertrouwen eigenlijk zet op geld, op bezit, op zekerheid. Dat moeten we loslaten. Het tweede wat hij zegt in 1 Timotheus 6 is, wat moeten we wel aangrijpen? Dat is het vertrouwen op God, wel doen, rijk zijn in goede werken en vrijgevigheid. Weet je, ik heb al heel wat preken over geven gehoord en ik weet het eigenlijk, ik zou het ook op een andere manier kunnen vertellen. Maar wat mij eigenlijk steeds opvalt is, dat als we het over, zeg maar, weldoen en goede werken hebben en vrijgevigheid, en we spreken er niet over dat we eerst bij de eerste stap moeten zijn van loslaten, dan kom je er niet toe. Weet je, een van de principes in ons leven is dat ik God niet geef wat ik over heb. Ik geef van de eersteling. Ik geef niet van mijn overvloed. Natuurlijk geven we van onze overvloed, maar wat ik daarmee bedoel is, ik kijk niet op het einde van de maand of we het wel of niet kunnen missen. Maar het is de eersteling die we God aanbieden. En je komt tot die stap als je zegt van ik laat het los, ik vertrouw niet op mijn centen. En het bijzondere is nu, datgene wat een mens verlangt, waar een mens naar hunkert, dat staat hier ook geschreven, het gevolg is in 1 Timotheus 17, vers, 6 vers 18 is, dat we genieten van waarin God voorziet, dat dat onze vaste grondslag wordt, dat dat het ware leven is, dat we te goed op de hemelse bankrekening hebben. Dat is een gevolg. Soms hoor je preken dat je zegt van, als je dat wil ontvangen, dan moet je gaan geven. Dat is natuurlijk onzinnig. Dat is de omgekeerde wereld. Als je gaat geven om te ontvangen. Maar het bijzondere is wel, dat je wel ontvangt als je geeft. En het is zo bijzonder, vind ik, om af te sluiten. Ik vond het zo schitterend eigenlijk. Dat is een tekst die ik regelmatig deel. Als ik met broeders samen ben, ik geef het aan mijn zonen, aan mijn schoonzonen. Ik deel het uit dat je dus echt zicht hebt van wat Gods wil is. Want dat is Prediker 9, vers 9. Dan lees ik de hele tekst. Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hartje wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven die God je gegeven heeft. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon. Dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je handje te doen vindt, doe het met volle inzet. Ik vind het zo heerlijk dat de Bijbel ons echt aanspoort om te genieten met de vrouw die we lief hebben. Pas was ik nog met een paar broeders samen en toen hebben we daarover nagedacht. Dat we echt de tijd investeren en genieten met de vrouw die we lief hebben. Dat we genieten van het brood. Dat we met een vrolijk hart een glas wijn drinken. Sommigen gaan in afzondering als kluizenaars en dat is daadwerkelijk ook een beroeping. Maar het is ook heel bijzonder dat God ons wil zegenen doordat we de waarde van geld en bezittingen in een juist Bijbels perspectief zien. En ik vind het zo bijzonder dat als je ontvangt van God, je niet als bezit ziet, maar als beheerder, als een rentmeester, en je geeft het terug aan God, dan is het gevolg daarvan datgene wat je graag zou willen hebben, en dat is namelijk vreugde, diepe rijkdom in de zin van relaties, bijzondere relaties. Laat ik afsluiten met het volgende. Ik ben deze week een nieuw dagboek begonnen. En dan begin ik eigenlijk altijd met onze waardes en mijn zegeningen te tellen. En ik had heel wat bladzijden geschreven en toen ik terugkeek, toen zag ik dat de waardes die wij hebben en de waardes die ik in mijn leven heb, dat is mijn relatie met de Heere God. De relatie met Rietje. De relatie met onze kinderen. De relatie met onze schoonkinderen. De relatie met onze kleinkinderen. De relatie in de gemeente. De relaties op mijn werk. En dat is heerlijke rijkdom. Dat is diepe rijkdom. En laten we zo met geld omgaan, ook hier in deze gemeente. Ik vind het altijd zo heerlijk dat we nooit tekort hebben gehad. In 25 jaar dat we, of die 25 jaar die we hier samenkomen, is het zo geweldig steeds geweest dat we nooit tekort hebben gehad. En dat is een bijzonder iets. Ik geloof dat ook de eerste preek is die ik houd in die 25 jaar over geld en bezittingen. Maar ik ben er nu zelf ook aan toe. Omdat ik het zelf ook in een juiste perspectief eigenlijk begin te zien. Je bent me daar wel al lang mee bezig, maar ik bedoel dat ik de vrijmoedigheid heb om daarover te spreken. En dat het dus iets is zoals, afsluitend, Maria die olie koopt, een pond nardesolie, met een hele hoge waarde staat in de Bijbel. En die albasten kruik breekt en Christus zalft. En dat is toch zo bijzonder als we geven gaan zien als een vorm van een bidding. Laten we zo samen even stil zijn. Ik wil u zo bidden, Heer, dat ons leven en onzegene wat we geloven, onze leer, dat in overeenstemming komt en wordt gebracht. Ook wat betekent onze bezittingen, onze rijkdommen. Dat we ook op dat gebied u willen verheerlijken. We willen u zo danken dat u ons zo erg zegend. En we bidden ook dat er in deze gemeente niemand behoeftig hoeft te zijn. Als er nood is, dat we dat eerstens zien en tweedens dat het ook kenbaar wordt gemaakt. Zodat we datgene wat we geloven ook handen en voeten kunnen geven om elkaar echt te helpen. Ook in materiële zin. En we willen u bidden dat we daarin mogen groeien. We willen u danken voor de deskundige mensen die er in de gemeente zijn, die anderen helpen die in schulden zijn. Om ze te helpen, om een juist zicht ook op hoe met geld om te gaan. Dat ze geen slaaf worden van de mammon. Heere God, wil u ons zo ver laten groeien, dat mensen in hun behoeftes worden voorzien door broeders en zusters, dat u het bent die in onze behoeftes voorziet, maar dat u ons, onze handen en onze beurzen gebruikt om u zelf te verheerlijken. Dit bidden we u zo in de naam van de Zoon Jezus. Amen.